Zij vertelde dus dat er gewoon een pistool in haar mond is gedaan. Ze zegt, en ik hoorde die droge klik. Ze zegt, ik dacht echt dat ik doodging.
Je luistert naar de podcastserie Echte Politieverhalen. Waar anderen een stap terug doen, zetten politiemensen een stap naar voren. Ze zijn vaak als eerste bij heftige incidenten, maar maken ook mooie en bijzondere dingen mee. Allemaal hebben ze hun eigen indrukwekkende verhalen. Dit is het verhaal van Cher.
Maandagmiddag rond 16:30 werd ik gebeld door mijn collega, die even niet wist wat ze met de melding aan moest. Er was een melding dat er een meisje werd gedwongen in de prostitutie. Er was een man, een klant als ik me het nog goed kan herinneren, die gebeld had dat er een meisje was die gedwongen werd door meerdere pooiers om te werken en dat zij mishandeld werd als zij niet wilde werken. En ik vroeg toen van, wat zijn de werktijden van haar? Nou, die werktijden waren laat 's avonds tot vroeg in de ochtend. Toen zei ik tegen mijn collega, ga jij nu naar huis dan? Neem een dienstauto mee en kom mij dan ophalen. Kom om 11 uur vanavond ophalen en dan gaan we daar naartoe. En we kwamen in een kamer waar een prachtige jonge vrouw zat. Een vrij jong meisje. En ze zat daar en ik zag hele trieste ogen. En wij stelden ons voor, vertelden dat wij van het team mensenhandel waren, vertelden wat we deden, wat we konden doen voor als mensen slachtoffer mensenhandel waren. Nou, zij ontkende meteen dat ze slachtoffer mensenhandel was. Wij vertelden dat wij een melding hadden gehad, want daar zijn we altijd open en transparant in dat wij meldingen krijgen. Nou, niks aan de hand, zei ze. Maar ja, ik liet mij niet uit het veld slaan, want ik voelde al echt aan alles, dit is gewoon niet goed wat hier gebeurt. Dus wij gingen daar weg en ik zei meteen tegen mijn collega, hier moeten we echt vaker naartoe komen. Hebben we ook gedaan. We bleven gewoon dit meisje bezoeken. 3 tot 4 keer in de week gingen we er naartoe. 3 tot 4 keer in de week gewoon weer hetzelfde verhaal vertellen van wat we allemaal deden. We zagen striemen bij haar pols. We zagen striemen in haar nek. Nou, striemen in de nek is heel vaak dat iemand haar geprobeerd heeft te verwurgen. Striemen bij de pols kan betekenen dat iemand was vastgebonden of heel hard is vastgepakt. We zagen blauwe plekken. Nou, dat muteerden we natuurlijk allemaal in de politiesystemen, want dat is heel belangrijk voor bewijs later. En eigenlijk onze onrust en het gevoel van het zit niet goed, werd alleen maar groter bij ons. En voor haar geluk was er een vriend van haar met wie ze wel contact had. Wat er gebeurt met prostituees is dat ze vaak een klantentelefoon hebben waar de klanten op kunnen bellen. En die vriend van haar die had dat telefoonnummer en die had contact met haar. En aan hem vertelde ze eigenlijk wat er aan de hand was. En ze had aan die jongen verteld dat wij daar langs waren geweest. Dus die jongen heeft toen contact opgenomen met het bureau en gevraagd van, er zijn mensen bij zo en zo iemand langs geweest, ik wil die graag spreken. En via hem kregen we eigenlijk nog meer informatie, nou, waar we eigenlijk bijna stijl van achterover sloegen. En toen ging het eigenlijk rollen, want toen bleek dat het gewoon helemaal niet goed zat. Iemand heeft natuurlijk wel ook een eigen wil. Je kunt iemand niet zeg met de haren erbij pakken en zeggen van, wij vermoeden dat je slachtoffer bent, wij gaan je eruit halen. Iemand die meerderjarig is, die mag gewoon in de prostitutie werken. En als zij ontkent en wij hebben niet meteen het bewijs, is het gewoon heel lastig. Een minderjarige, die kan je gewoon per direct eruit halen. Daar hoef je geen dwang voor te hebben. Maar bij een meerderjarige is dat gewoon wel nodig. Iedereen heeft zijn eigen looppas, zeg ik altijd. En zolang zij er niet klaar voor is, heeft het geen zin. Dan moet je er gewoon zijn. En dan zijn we er ook gewoon. Want het moment dat je iemand gaat overhalen om iets te doen waar ze nog niet klaar voor is, dan valt ze ook weer terug. Dus het is soms moet je gewoon heel veel geduld hebben om te bereiken wat het beste is voor het slachtoffer. En op een gegeven ogenblik belde die vriend van haar. En die zei, zij heeft gezegd dat dit haar dood zou kunnen worden. En toen vertelde hij dat zij dus dusdanig mishandeld was, omdat zij niet genoeg geld had verdiend. Zij is met haar gezicht onder water gehouden, omdat ze eigenlijk steeds meer begint tegen te sputteren sinds ze met jullie praat. Nou, wij hadden echt zoiets van, dit is echt niet goed. Nou, op een gegeven ogenblik ga je natuurlijk ook met een officier van justitie praten, dat je een casus hebt waar je je heel erg zorgen om maakt. En je doet natuurlijk allerlei onderzoek eromheen. En dan kun je allerlei onderzoeksmethoden gaan inzetten. Nou, er werden bepaalde onderzoeksmethoden ingezet. En het was verontrustend wat er daaruit kwam. De officier gaf toestemming voor aanhouding buiten heterdaad van de hoofdverdachte. Hij is aangehouden terwijl zij bij hem in de auto zat. En zij zei tegen ons toen wij haar op het bureau zagen. En toen zei ze, jeetje, ik zag allemaal van die rode puntjes langskomen. En die waren allemaal op hem gericht. En toen vertelde ik van wat dat was. Dat de vuurwapens waren die op hem gericht waren. En toen ze dat hoorde, viel er echt een grote last van haar af. Je zag echt dat ze echt zo van, wow, jullie hebben hem aangehouden. En het was niet op mij, het was echt op hem. Ik zeg, ja, want jij bent niet fout, jij bent niet aangehouden. Nou, en zo gingen we dus vanaf dat moment met haar in gesprek. En toen ik hoorde, toen ging ze vertellen wat er allemaal aan de hand was. Nou, ik heb best wel al veel gehoord, maar mijn mond viel open. En toen snapte ik ook die angst van haar, waarom ze dus niet met ons mee kon gaan, toen wij haar aanboden om mee te gaan. Wij hebben echt, denk ik, zeker 10 keer met haar gezeten voor de aangifte. Zij voelde zich zo vies, dat zij na 10 minuten praten, dan zei ze, ik moet even gaan roken. En dan ging ze douchen. Dan zaten wij daar 1/2 uur te wachten. En dan kwam ze weer, dan was ze fris gedoucht. En dan kon ze weer 10 minuten tot een kwartier praten. En dan wilde ze, zegt ze weer, ik ga roken. Ging ze weer douchen. Bleek achteraf. Want wij zeiden altijd van, ja, maar waarom rook je dan zo lang? Want dat was dat schoon kunnen spoelen. Dat schoonmaken van je lichaam. Van dat, al die mannen die altijd maar aan je hebben gezeten. Nou, het heeft dus echt best wel een tijd geduurd voordat de aangifte op papier stond. Nou, en toen hoorden wij wat voor geweld er allemaal gebruikt was. Zij vertelde dus dat er gewoon een pistool in haar mond is gedaan. Ze zegt, en ik hoorde die droge klik. Ze zegt, ik dacht echt dat ik doodging. Zij verdiende soms op 1 avond 3000 euro. Ga maar na, als je 7 dagen in de week moet werken en je verdient minimaal 1500 euro, want dat was het minimale bedrag wat ze binnen moest brengen. En in de weekenden was het soms 3000, 4000 euro. Wij vragen altijd, hoe is het zo gekomen? Wat is het beginpunt geweest dat jij in de prostitutie bent beland? Want dat is me echt bijgebleven, dat ik dacht, oké, voor mij ook een les dat soms voor hele kleine dingen mensen in de problemen kunnen komen. Zij moest dus haar auto laten maken. Dat geld had ze niet en haar moeder wilde dat geld niet geven. En ze komt dus iemand tegen van vroeger, van school. En ze vertelt van, ja, nee, ik heb geen auto, want ik heb geen geld om voor de reparatie. En die jongen zegt tegen haar, ik ken niemand. En ze zegt, ja, maar ik heb geen geld. Ja, dat komt in orde, zegt hij. Dus de auto wordt gerepareerd, zij weer heel blij. En de eerste weken gebeurt er niks. En ja, je voelt het al natuurlijk. Na een paar weken zegt hij, ja, maar nu moet ik het geld weer wel hebben, want die jongen wil het geld. En zij zegt, ja, maar ik heb het geld niet. Hij zegt, ja, maar ik heb wel een manier. Je hoeft maar 1, 2 dagen te werken en dan komt het in orde. Nou, en hij vertelt wat ze moet doen. En in eerste instantie wil ze dat niet. Maar ja, hij blijft natuurlijk. Hij zegt, ja, maar die man die het heeft gemaakt, die wil het geld hebben. En anders komt er steeds meer geld bij. Dus zij geeft toe. Oké, het is maar 1 of 2 dagen. Ik doe het. Nou, ze gaat werken. En inderdaad, ze is meteen een grote hit. Dus men ziet hoeveel geld er verdiend kan worden. Dus na die 2 dagen, nee, dan ga je niet stoppen. En als je wil stoppen, dan word je bedreigd. Dan wordt er gezegd, anders gaan wij, en er wordt een naam genoemd wie zij in de prostitutie gaan brengen. En voor haar was dat iemand waar ze heel veel om gaf. En zij dacht, ja, maar nu kan ik niet meer stoppen. En zo snel gebeurt het dus dat mensen, dat jonge vrouwen in de prostitutie komen. En voor ze het wist, was ze gewoon 7 dagen in de week aan het werk. Wij hebben haar eruit gehaald. En op een gegeven ogenblik zegt zij, ja, ik moet van opvang verwisselen. En bij die opvang waar ze eerst was, had ze een eigen badkamer, alles zelf. En die eigen badkamer was voor haar heel belangrijk. En toen kwam ze op een plek waar ze een badkamer moest delen. En het klinkt misschien heel gek, want heel vaak denken mensen, ja, maar ze is uit die situatie en ze heeft hulp. Maar die eigen badkamer was voor haar heel belangrijk. En zij zei ook van, ja, maar ik wil naar mijn huis en ik wil even naar mijn huis, al is het maar één dagje. En ik nog, moet je niet doen. Ze weten waar je woont, niet doen. Nou, ze heeft het toch gedaan, wel ons gebeld. Dus ik heb toen met haar afgesproken, wij komen naar je toe. Dus wij 's avonds er naartoe. En we komen daar en ik stop voor de deur, ongeveer 20 meter zeg maar bij haar voordeur vandaan. En ik zie een paar mannen lopen waarvan ik al zoiets had van, hé, dat is raar. En ik bel haar en ik had haar op de speaker en ik zeg, hoi, we staan voor je deur. En ik hoor haar in paniek hijgen. Ze was aan het rennen. En ze zegt, Cher, ze zijn bij me thuis gekomen. Ze willen me meenemen. Ik ben uit huis gerend. En ik zei meteen tegen haar, want het was 's avonds laat, zie jij ergens licht branden? En ze zei, ja. Ik zeg, bel eraan. Ik zeg, en zeg dat de politie tegen jou gezegd heeft dat jij moest aanbellen en dat ze meteen de politie moeten bellen en of je dan binnen mag. Nou, die mevrouw heeft haar binnengelaten, heeft ook meteen de politie gebeld. Maar ik heb toen meteen via de poorten doorgegeven, want ik had van tevoren gevraagd, kan ik wat auto's op de achtergrond hebben voor het geval dat? Nou, de hele straat werd natuurlijk blauw gekleurd met alle collega's en alle opvallende auto's. En zij werd opgevangen in het huis, dus ik ging daar naartoe. Nou, ze was helemaal in paniek. En toen zei ze, ja, jullie hadden gelijk. Nou, dit meisje heeft best wel een hele lange weg gehad. Ze heeft op een geheim adres gezeten. Het gaat nu heel goed met haar. Daar ben ik heel blij om. Maar het heeft heel veel energie gekost. Heel veel. Wat mij is bijgebleven in deze zaak, is dat dit slachtoffer na de hand tegen ons zei, jullie waren als een kaarsje in de nacht. Als jullie binnenkwamen, ging dat kaarsje branden, er was een licht. En als jullie weggingen, ging het kaarsje uit. Dan was er weer duisternis. En dat kwam bij ons echt heel hard binnen. Dat in het leven van zo iemand eigenlijk bijna alleen maar duisternis was. Ik ben Cher en dit is mijn melding.
Volgende week in de serie Echte Politieverhalen.
Ja, dan ga je toch visualiseren. Ja, als het dan niet goed gaat, ja, dan hebben we toch misschien kans dat het een babyreanimatie wordt. En daar stel je ook op in.
Wil je een gezicht bij dit verhaal? Bekijk dan de hele video op ons YouTube-kanaal. De link staat in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een mooie aflevering? Abonneer je op onze podcast.